Welkom bij de podcast We zijn net mensen. De podcast over ontwikkelingsstoornissen als autisme en ADHD. Mijn naam is Jiels en in deze podcast ga ik mij verdiepen in autisme en ADHD, deel ik mijn eigen ervaringen en geef ik andere mensen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme en of ADHD een stem. Daarnaast ga ik in gesprek met professionals en deskundigen om zelf meer van het onderwerp te leren, maar ook om meer bekendheid over ontwikkelingsstoornissen in de maatschappij te creëren en om taboes te doorbreken. Ik heb er in ieder geval zin in en wens jou heel veel luisterplezier. Hoi lieve luisteraars en heel erg leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van We zijn het mensen. En vandaag ben ik hier met een nieuwe bijzondere gast. Ik ben hier vandaag met Celine Mollink. Welkom.
Ja, dankjewel.
En jij werkt momenteel als psycholoog in de specialistische GGZ bij Dimens. Je bent in 2019 gestart met een eigen onderneming genaamd Autismekracht. En je hebt zelf de diagnose in 2017 gekregen.
Ja, dat klopt.
Ja, en ik vind het echt heel leuk dat je hier bent. Want ik vind ervaringsverhalen fantastisch. En ik vind elk gesprek superleuk. Maar ik wil ook meer met professionals in gesprek gaan. Dus jij bent allebei. Dus dat is echt heel leuk. Ja. En zou je jezelf nog verder kunnen voorstellen?
Ja, je hebt al een mooie omschrijving gegeven. Maar klopt, ik ben inderdaad Celine Mollink en ik werk inderdaad als psycholoog binnen het specialistisch team, waarin we vooral met, zoals we dat dan noemen, ontwikkelingsstoornissen. Ik ben nooit zo fan van dat woord, maar we werken dus eigenlijk voornamelijk of alleen mensen zien met autisme en of ADHD. En vaak zit daar ook wel wat problematiek bij. En daarin doe ik vooral diagnostiek, maar ook behandelingen. Mm-hmm. En autismekracht dus sinds 2019 gestart nadat ik zelf dus een diagnose kreeg na een lange zoektocht in 2017. En daarin probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk wat ik toen niet wist te delen met mensen van wat is nou eigenlijk autisme en een beetje los te komen van de stereotypen en ook wat meer te delen over hoe het werkt voor vrouwen. Mm-hmm. Dus op verschillende manieren probeer ik dat een beetje aan het licht te brengen en mensen te helpen. Dus zelf, ik woon in Deventer. Mm-hmm. Ik heb net sinds 4 maanden een klein zoontje.
Nog gefeliciteerd.
Dankjewel. Ja. Dat een beetje over mij.
Ja. En je zei net al van na een lange zoektocht heb jij uiteindelijk de diagnose autisme gekregen.
Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker. Ik denk dat ik ongeveer toen ik een jaar of 16, 17 was, in de hulpverlening terechtkwam. Vooral vanwege somberheid en angsten en dat soort dingen. Dat ik zoiets had van, wat is hier? Eigenlijk liep dat al heel lang. Had ik zoiets van, nou, ik moet hier nu echt wat mee. En eigenlijk pas 10 jaar later kreeg ik de diagnose autisme. En daartussen heeft eigenlijk een hele lange tijd gespeeld met allerlei diagnoses krijgen wat geen autisme was. Dus dan moet je denken aan gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis, depressie, persoonlijkheidsstoornis. Gewoon allemaal dingen waarvan ze dachten dat ik dat zou hebben. En daarvoor kreeg ik ook allerlei behandelingen. Heel veel verschillende gehad, wat eigenlijk allemaal niet hielp en misschien ook eerder nog me minder goed maakte dan beter.
Hoe kan dat dan? Want wat waren dat voor behandelingen? Waarom hielp dat niet?
Ja, heel veel verschillende. Ja, als je het hebt over, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, traumatherapie, psychomotorische therapie, deeltijdbehandeling. Waardoor het niet hielp, denk ik, bij mij. Ik weet nog dat ik in die tijd wel eens dat ik tegen mijn behandelaar zei van, dit helpt niet, het moet dieper, zei ik altijd. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar deze behandeling werkt niet. Er is iets anders aan de hand, maar ik wist niet wat. Maar ik wist gewoon dat het niet klopte wat we deden. Waardoor ze vervolgens mij intensievere behandeling, een soort van deeltijdbehandeling gaven. Maar ja, dat werkte ook niet, want dat was niet hetgeen wat er moest gebeuren. Ik denk, en dat zie ik ook bij veel mensen die ik dus zelf ook zie en behandel, dat de oorzaak bij autisme vaak anders is van bepaalde klachten. Dus als je een depressie hebt of een angststoornis, dan willen we die vaak via een bepaald protocol op een bepaalde manier behandelen. En natuurlijk werkt het voor iedereen anders. Maar bij autisme zijn ook vaak oorzaken van de angst of depressie bepalend voor ook hoe je dat gaat behandelen. Dus ik weet niet of ik nu duidelijk ben, maar op het moment dat je zeg maar... Ik werd bijvoorbeeld vooral heel erg somber van continu mezelf aanpassen, imiteren, doen alsof er niks aan de hand is, over mijn grenzen gaan, omdat ik geen idee had wat er met me aan de hand was. Anderen niet begrijpen, je eenzaam voelen. Nou ja, allerlei dingen bij elkaar op werd ik somber van. Of werd ik angstig van, omdat ik niet goed wist hoe ik sociaal moest communiceren. Dat is dan een hele andere oorzaak van bijvoorbeeld de sociale angststoornis. Dat is dan niet vanwege het feit dat ik misschien niet goed weet wat ik moet zeggen. Of waar ik, dat ik bang ben voor...
Voor dingen, voor mensen, voor...
Ja, maar meer dat ik denk van wat moet ik zeggen, op welke manier, wat wordt hier van mij verwacht. Het is hier onduidelijk, dat het een hele andere oorzaak heeft. En dat soms wel tegen mij werd gezegd, ja, je moet gewoon gaan naar die verjaardag en het gewoon uithouden. Ja. Doe maar wat. En dan kom je er overheen. Dan is wat die angst minder. Maar die angst werd erger, want ik werd overladen door prikkels. Ik wist nog steeds niet goed wat ik moest doen. Het had een andere oorzaak.
Zeg. Op die manier. Ja.
Dat is wel belangrijk om mee te nemen bij... Het is, maar daardoor zie je ook soms dat behandeling niet of onvoldoende aanslaat als dat niet gebeurt.
Ja, maar dat is wel echt heel moeilijk. Dat moet je echt heel goed doorvragen wat waar vandaan komt dan. Want dat is niet zichtbaar, zeg maar. Als iemand inderdaad angsten heeft, ja, of daar nou autisme onder ligt of niet. Dat is natuurlijk aan de buitenkant ook niet te zien.
Nee, dat is heel belangrijk, vind ik ook. Juist in de diagnostiek, we krijgen nog heel vaak, en dat heb ik natuurlijk zelf ook ervaren, maar ook binnen mijn werk, mensen die uiteindelijk bij ons komen en die... een hele rits aan diagnoses hebben gehad de afgelopen jaren. Wat toch misschien een beetje ook vanwege onvoldoende kennis van het autisme bij vrouwen, wat natuurlijk steeds meer wordt, maar ook gewoon niet voldoende misschien doorgevraagd is. Of de persoon zelf weet vaak ook niet. Als jij gewend bent om alles op een bepaalde manier te doen, weet je misschien niet dat dat anders is dan anderen. Dus dan kan als iemand dan zegt, goh, heb jij moeite met sociaal contact? Dat was mijn antwoord. Nee, volgens mij niet. Terwijl ik was helemaal aan het analyseren en aan het voorbereiden en aan het doen. Maar ja, ik had er nooit bij stilgestaan dat anderen dat niet deden. Dus het is soms ook vragen van, maar hoe doe jij dan?
Ja.
Hoe beleef jij een bepaalde situatie en hoe doe je dat? En dat is vaak beter dan te vragen, heb je ergens moeite mee? Want ja, en dus het doorvragen en op welke manier doorvragen is wel belangrijk.
Ja, want je weet natuurlijk zelf ook niet... of anderen dat wel of niet doen. Want voor jou is dat zo normaal om dat te doen. Dus voor jou is dat de standaard ook geworden.
Ja.
Ja. En hoe ben je uiteindelijk dan... Want uiteindelijk heb je dus wel die diagnose autisme gekregen. Ja. Wie heeft dat opgemerkt? Hoe komt dat ineens?
Ja, toevallig heeft mijn vriend daar wel een beetje een handje in gehad. In die zin... ik moet zeggen dat ik er ook best een stereotyp beeld van had nog in die tijd... Ik was al 10 jaar aan het kwakkelen en niks werd beter. Dat was allemaal, ik had heel veel fysieke klachten. Dus ik kwam al langzamerhand in bijna mijn derde burn-out terecht. En ik zocht alles fysiek, want ik ging ziekenhuis in en uit. Want er moest een oorzaak zijn voor de lichamelijke klachten. Mm-hmm. Hè, waar het ook zich heel erg in uitte. En omdat het familie ook wel wat in de familie zit bij sommige mensen, had mijn vriend zoiets van, goh, volgens mij heb jij geen autisme, want daar lijk jij ook wel een beetje op, hè? Dus ik had zoiets van, nee joh, ben je gek? Ik heb geen autisme. Zei toen ook van, nou ja, maar ik ben wel heel erg met anderen bezig, geïnteresseerd in anderen. En ik heb wel empathie, waarvan ja, ik natuurlijk niet wist dat natuurlijk totaal niks... dat het echt vooroordelen zijn en echt stereotype beelden... maar toen we dat dus gingen uitzoeken, toen ik dat eigenlijk aangaf bij de huisarts, zijn we het gaan uitzoeken en toen lag het er eigenlijk best wel bovenop. Toen we echt de aandacht daarop gingen focussen, kwam het eigenlijk best wel heel duidelijk uit het onderzoek naar voren. Mm-hmm. Dus toen in 2017, na 10 jaar aan behandeling en dingen, kreeg ik dus die diagnose.
Ja. En hoe was dat toen dat echt definitief was?
Ja, dubbel. Aan de ene kant was ik heel erg opgelucht, want ik had zoiets van... ik had al daarvoor al natuurlijk al een beetje research gedaan. Toen dacht ik, dit zou het toch wel kunnen zijn. Mm-hmm. Hè? In het begin ging ik lezen, dacht ik, ja, kom ik weer hetzelfde beeld tegen wat ik ook zelf had. Maar toen las ik ook op een gegeven moment een boek waarin veel vrouwen aan het woord kwamen. En toen dacht ik, hé, wacht eens even, dit komen we wat meer bekend voor. Mm-hmm. En dus ik had er wel een beetje ergens ook op gehoopt, ja, gehoopt, maar dat ik antwoord zou krijgen. Mm-hmm. Dus daarin was ik opgelucht. En tegelijkertijd dacht ik, oh jee, maar wat betekent dat voor mijn toekomst? Mm-hmm. Ik ben al 3 keer uitgevallen op werk. Kan ik nog wel werken? Kan ik überhaupt straks een gezin stichten? Is dat haalbaar voor mij? Want blijkbaar raak ik heel snel, of depressief of angstig of, mm-hmm. of uit balans. Dus het was dubbel.
Was het ook een soort rouwproces, dat tweede?
Ja, zo noemen ze dat dan vaak. Mm-hmm. Ik weet nooit zo goed hoe ik het, ja, of het, ja, het was gewoon heel erg wel lastig in het begin om te accepteren en opnieuw jezelf uit te vinden. Mm-hmm. Maar eigenlijk, hoe meer ik me ergens eigenlijk in kon vinden, hoe fijner dat ook wel was. Ja. En hoe meer ik ook in de gaten kreeg, want er zijn ook andere mensen die dit zo ervaren. Mm-hmm. Het eigenlijk wel steeds beter, dus dat is eigenlijk uiteindelijk best wel in de stijgende lijn gegaan.
Ja, nou fijn. Dat is ook het belangrijkste.
Ja, toch? Zeker. Ja. Ja.
Want autisme, hè, want we hebben er allemaal een beeld over. Iedereen heeft er een andere visie over. Maar wat is het? Het is heel moeilijk uit te leggen.
Ja, heel specifiek kan je dan. Is dat moeilijk om daarin te zijn? Hè? Sowieso zijn er verschillende theorieën en er duiken er zo weer wat nieuwe mm-hmm. op eigenlijk. Wat we vaak zeggen, hè, vroeger werd er vaak genoemd, oh, dat is een defect in het denken of een... Tegenwoordig zeggen we, het is een andere manier van informatie verwerken. En vooral ook wel zintuiglijke informatie. Dat het ook het brein dat onvoldoende zou filteren. Hè, dat eigenlijk alles binnen zou komen. En dat je daardoor overweldigd kan raken, door overprikkeld kan raken. Dat situaties voor jou onduidelijk kunnen zijn. Sociale interactie. Dat je moeite kan hebben met veranderingen of nieuwe dingen. Dat zijn vooral de uitingsvormen dan, hè, van waar kan je dan last van hebben of waar heb je dan behoefte aan. Mm-hmm. Maar echt wat er dan echt specifiek in dat brein gebeurt, daar zijn de meningen nog wel eens over verdeeld. Zo bijvoorbeeld ook is er onlangs een nieuwe theorie van het voorspellende brein. Ik weet niet of je dat wel eens
al voorbij hebt horen
komen. Ja, ik heb het ook
niet gelezen.
Gelezen en ik dacht, ja, dat is ook wel heel erg interessant wat hij, deze Peter Vermeulen is het, daarover zegt. Mm-hmm. En ik kon me er tot best wel ver in vinden. Dat ik dacht, oh, dat vind ik wel weer een nieuwe kijk. Een extra verdiepende kijk op wat autisme meer vanuit het brein betekent. Waarin dat anders is dan het niet-autisme brein, zeg maar.
En wat zegt hij dan?
Ja, om het even kort samen te vatten. Ik weet niet of me dat helemaal goed lukt, maar daarom moet je zeker het boek lezen, het voorspellende brein. Maar is dat hij eigenlijk zegt dat ons brein vanuit algemeen niet zozeer reageert op de wereld, maar dat het de wereld voorspelt. Zodat wij beter kunnen reageren op wat gaat komen. Dus hij zegt, het is niet zo zoals we altijd zeggen, nou, ik zie nu iets en dan ga ik het verwerken en dan reageer ik erop. Hij zegt, als we dat allemaal zouden doen, dan zijn we veel te laat. Dus op het moment dat jij een tennisbal aan het tennissen bent en die tennisbal komt op je af en je moet het dan nog allemaal gaan doen, dan heb je dat ding al tegen je hoofd liggen. Mm-hmm. Dus hij zegt, het brein voorspelt vanuit eerdere dingen die hij heeft meegemaakt, is wat opgeslagen in een soort van modellen, voorspelt hij eigenlijk de wereld om ons heen eigenlijk. Mm-hmm. Maakt het voorspelbaar. En bij autisme, mensen met autisme, gaat dat ietsje anders. En ik moet even kijken of ik dat dan goed zeg. Hij zegt dat mensen met autisme dat eigenlijk de wereld heel erg specifiek en gedetailleerd opslaan. Zodat elke nieuwe situatie eigenlijk moeilijk uit een model weg te halen is, omdat het elke keer weer uniek en nieuw is, zodat de wereld eigenlijk een beetje onvoorspelbaar blijft. Ik weet niet of ik het nu een beetje goed.
Dus alles wat nieuw is, moet opnieuw, opnieuw soort van opgeslagen worden. Opnieuw, alles is.
Lijkt
nieuw,
er elke dus keer weer opnieuw te zijn. Ja. Stel je voor dat wij heel vaak eenzelfde situatie meemaken, tenminste eigenlijk iemand zonder autisme, dan kan je, wanneer weer zoiets zich afspeelt. Ik zou eigenlijk een specifiek voorbeeld moeten noemen. Maar dan kan je denken, oh ja, dit lijkt een beetje op de vorige situatie, dus ik weet een beetje wat hier gebeurt. Maar bij een autistisch brein heeft hij die vorige situatie zo specifiek opgeslagen, dat wanneer er ook maar iets verandert aan die nieuwe situatie, dat het gelijk weer nieuw voelt. Mm-hmm. Dus dat je eigenlijk niet goed weet wat je kan doen of wat je kan verwachten. Dus dat je dan weer heel erg gaat analyseren en observeren van wat wordt hier nou verwacht. Dus je doet dan minder een beroep op die modellen die eigenlijk zijn opgeslagen. Dat is, als ik het goed zeg, en hij zegt nog veel meer hoor. Dat is niet waarvan hij verklaart waarom de wereld zo overspelbaar aanvoelt. Mm-hmm. Voor mensen met autisme, omdat er daarin veel voorspellingsfouten worden gemaakt.
Ja. Ja, interessant.
Het is interessant. Ja, ik zou het gewoon lezen, want er komt veel meer aan te pas, hoor. Dit is echt een te kleine uitleg.
Ja, ja, ik denk dat ik dat zeker wel ga doen. Kan weer mooi bij mijn boekenkastlijstje.
Ja, ja, zeker.
Ja. En waar ik dan ook wel benieuwd naar ben, hè, wat anders, want jij bent dus ook psycholoog, jij voert diagnostiek uit. Hoe is dat om diagnostiek uit te voeren bij mensen die mogelijk autisme of ADHD hebben, terwijl je zelf autisme hebt? Maakt dat het makkelijker? Is dat...
Ja, dat idee heb ik zelf soms wel, dat het makkelijker of makkelijker maakt, maar dat ik snel herken of zo van, dat ik het minder vanuit het papier zeg maar hoef te doen, om het maar even zo te zeggen, omdat er nog een extra ervaring bij is, dat als mensen bepaalde dingen zeggen, dat ik denk, oh ja, of een bepaalde, ja, dat ik dat heel snel mee bij autisme dan, hè, identificeer van, dit is, ja, dit of een gevoel ook bij iemand. Het is een beetje een combinatie, denk ik. Ik denk dat dat wel extra helpt. En dat ik het puur op basis van, eigenlijk wat iemand vertelt moet doen. Of naar aanleiding van een instrument of een papier dat ik moet volgen.
Ja.
Dus ik denk zeker dat dat wel helpend is.
Ja, veel minder uit de boekjes inderdaad. Dat is wel, veel beter, denk ik ook.
Ja, en soms kan je ook denken, ben je dan nog wel objectief of zo? Maar op zich, ik weet niet, ik heb tot nu toe het idee dat het in mijn voordeel werkt. Mm-hmm. Dus ja. Ja.
Ja.
Positief.
Ja. En wat jij zegt, er zijn autisme en ADHD. Wat zie jij veel terug bij mensen met autisme en wat zie je veel terug bij mensen met ADHD? Want ik ben heel eerlijk, ook gezien mijn eigen achtergrond. Eerst zeiden ze dat het autisme was. Ja, ik was 3, toen was ik 8, dus ik was juist heel jong. Ja. Tegenwoordig steeds meer mensen krijgen echt op volwassen leeftijd de diagnose. Er zijn al 20, 30, 40. Sommige, ik las laatst iemand die was al 60.
Ja.
En in mijn geval blijkt het nu, 13, 14, 15 jaar later blijkt het ADHD te zijn. En dat onderscheid, voor mijn gevoel, die grenslijn wordt echt steeds dunner. Dus wat zijn die verschillen? Wat zie jij veel terug qua verschil?
Ja, ik snap dat je zegt dat het onderscheid lijkt kleiner te worden. Eigenlijk voor mij is het altijd wel een duidelijk... Tenminste, als je mensen spreekt of meemaakt of hoort wat ze zegt, dan is het vaak wel heel duidelijk te onderscheiden. Maar je ziet ook wel vaak dat het veel overlap heeft. Dus dan moet je wel goed kijken van wat is nou wat? Mm-hmm. En je hebt natuurlijk ook dat het naast elkaar bestaat. Dat zie je ook regelmatig. Ja. Dus dan is het ook goed om te kijken, is het allebei? Mm-hmm. Of is het autisme met ADHD-kenmerken die... lijken op ADHD kenmerken, maar komen vanuit overprikkeling. Of is het andersom? Is het ADHD en zie je autisme kenmerken, maar is het eigenlijk ook vanuit autisme te verklaren? En dat is wel heel goed om op te richten, juist omdat die overeenkomsten er ook wel zijn. Mm-hmm. Zoals een stukje, ik denk wat je zegt, je hoort ook wel mensen met autisme of met ADHD zeggen, het hebben over overprikkeling. Mm-hmm. Ik weet niet hoe dat, of je dat ook wel eens mee ervaart, overprikkeling.
Ja, zeker.
En hoe dat dan voor jou... ik heb het idee dat de overprikkeling ook wel anders wordt ervaren of beleefd. Mm-hmm. Want hoe zou jij jouw overprikkeling omschrijven?
Ik heb wel echt, als ik echt overprikkeld ben, dan... ik woon nu op mezelf, dus ik vind dat op zich wel grappig. Maar toen ik nog thuis woonde, ik was het gewoon niet genieten. Dus ik moest gewoon weg van alles en iedereen en mezelf gewoon even opsluiten. En gewoon niks, geen prikkels, wat dan ook om me heen. Maar dat is niet zo bij mij dat een paar dagen duurt. Dus wat ik inderdaad wel veel lees of hoor bij mensen met autisme, die gaan bijvoorbeeld naar een verjaardag... al is dat maar 3 uurtjes, ik zeg maar wat, dan zijn ze daar soms 2-3 dagen echt van helemaal op, zeg maar.
Ja.
Dat heb ik niet, maar wel echt dat ik wel, soms wel echt wel een paar uurtjes een dag gewoon echt niks, niemand kan verdragen. En alles wat binnenkomt is gewoon
te veel.
Ja. Elk geluidje, weet je, al hoor je voetstappen, weet je, ik woon niet met meer mensen samen, op zich, ik woon in een heel rustig huis. Maar boven mij hoor ik wel, helemaal als ze schoenen aan hebben. Gelukkig houden we rekening met elkaar. Maar soms, iemand draagt schoenen boven. Ja, dan elke voetstap die ik boven me hoor, kan ik gewoon niet tegen. Dat vind ik zo verschrikkelijk. En dan heb ik gewoon gelukkig wel een noise cancelling koptelefoon. Oh, ik heb oordoppen. Dat zijn op dat soort momenten echt fantastische hulpmiddelen. Maar ik kan er gewoon niet tegen. Dat is echt Ja, dat is
dat is gewoon pijnlijk, zeg maar, komt het dan eigenlijk gewoon binnen.
Het zijn echt triggers gewoon. Ja.
En je zegt van, nou, ik heb dat bijvoorbeeld niet na een verjaardag al, maar is het dan dat je dat snel hebt? Of dat je zegt, nou, dat is soms een periode als ik heel erg druk ben geweest, dat het dan in één keer toeslaat? Of hoe vaak?
Nou, het kan wel na een verjaardag, hoor. Ik ga zelf kringverjaardagen zo van verre familie en zo. Ja, daar begin ik gewoon niet meer aan, want ik hou daar gewoon niet van. Nee. Weet je, dus het is, ik vind het soms lastig om echt te zeggen van, oh, dat komt echt als ik bijvoorbeeld na deze bepaalde, stel ik ga een dagje uit of een avond uit, dan weet ik gewoon niet of ik die volgende dag wel of niet overprikkeld ben. Want het kan wel en het kan niet.
Oh ja.
Maar soms heb ik bijvoorbeeld, als ik alleen al naar de supermarkt ga, ja, soms gaat dat prima. En soms moet ik daar echt gewoon 2 uur van bij komen. Dat ik denk, zo, ik ben zo moe.
Ja. Afhankelijk van hoe je misschien ook in je vel zit.
Ja, ook dat. Ja, zeker. Ja.
Ja. Ja. Nou ja, wat ik vaak ook wel, ik weet niet of je dat dan ook herkent, maar bijvoorbeeld met autisme, wat je al zegt, hè, een verjaardag kan al zorgen voor 2 dagen, 3 dagen bijkomen. Nou verschilt dat ook per persoon, zou dat ook verschillen hoe je in je vel zit. Mm-hmm. Maar kan dat, zijn dat soort dingen vaak wel meer een gegeven, dat je daarvan overprikkeld raakt.
Ja.
Van bepaalde dingen, net als een supermarktbezoek, dat voor velen gewoon echt niet, maar ook weer verschillend. Voor de ene is het gewoon echt niet te doen en voor de ander, nou, lukt het wel, maar... Maar dat ik ook vaak hoor dat mensen met autisme, en ik zelf ook die ervaring, dan uit die overprikkeling een soort van kortsluiting krijgen. Ik weet niet of dat bij ADHD ook altijd, zal ook bij persoon verschillen. Mm-hmm. Maar dat je bij wijze van in de supermarkt kan staan en met een error of op een verjaardag met een error, dat je gewoon helemaal vastloopt en eigenlijk niks anders kan dan weggaan, zeg maar.
Ja.
Dus dat het in die overprikkeling, dat ik tenminste, ik hoor vaak bij ADHD dat het soms ook na de prikkels is.
Mm-hmm.
En bij autisme wat vaker dat het ook gewoon in die... Ja, ligt eraan natuurlijk hoe of prikkeltje bent. Maar snap je een beetje wat
bedoel? De, ik had dat vroeger, had ik dat wel heel erg. Maar dat uitzicht vroeger bij mij heel erg naar buiten. Kijk, je kunt natuurlijk naar binnen keren. En je kunt naar buiten keren. En als kind zou ik ook bijvoorbeeld heel boos worden. Dus als het echt te veel was, dan werd ik echt een soort van explosief.
Ja.
Nou, dat heb ik gelukkig niet meer. Maar tegenwoordig heb ik dat... Niet zo snel. Ik had het bijvoorbeeld wel heel erg tijdens mijn rijlessen eerder. Dan autorijden, er komt heel veel op je af. Je moet heel veel dingen tegelijkertijd doen. En dan vroeg mijn rijinstructeur ook nog allemaal dingen tussendoor. En dat ik soms gewoon, ik kon niet antwoorden. Dan vroeg hij dingen en dan zei hij ook wel eens. En dan moest ik echt even nadenken van hoe ga ik dit verwoorden. En dan was ik eigenlijk al te lang aan het nadenken. En dan zei hij van, ja, zeg gewoon wat je denkt.
Oh ja.
Ja, en dan blokkeer ik helemaal. Dus dan krijg ik het er helemaal niet meer uit. Ja. Of dan ging ik maar van tevoren denken van, oh, dan ga ik dit maar zeggen, want dan is hij maar tevreden met dat antwoord of zo.
Oh, ja. Ja. Ja, dat is ook wel herkenbaar. Tenminste, dat je gewoon vooral ook dan maar wat zegt, omdat je er anders toch niet uitkomt.
Ja. Ja.
En die error inderdaad.
Ja. Maar ik heb dat gelukkig momenteel ook niet zo snel. Maar het hangt ook weer per gemoedstoestand af.
Ja, dat is misschien ook wel weer, dat weet ik niet hoor, dat het dan misschien wat meer ook verbonden is aan gemoedstoestand. Mm-hmm. En bij autisme misschien wat meer gewoon een gegeven wat is, zeg maar. Mm-hmm. Tenminste, dat soort ideeën heb ik hoor. Maar misschien, dat zou ook per persoon verschillen. Net als bijvoorbeeld dat ook wel vaker behoefte is, zou zijn aan prikkels.
Mm-hmm.
Dat mensen met ADHD ook, dat betekent niet dat het voor autisme niet zo is, kan het zo goed, ook soms wat meer dingen opzoeken. Ja. Nieuwe dingen opzoeken, wat avontuurlijker kunnen zijn, wat meer impulsief bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Daar ook heel erg van kunnen genieten, maar daardoor ook soms juist te veel. En waardoor je jezelf ook weer overprikkelt.
Ja.
Maar dat die behoefte soms ook wat meer
Ja, is. Zeker. Dat herken ik ook. Ja.
Ja. Ja. En dat bij autisme zie je dat overal wat minder, zeg maar. Ik heb dat bijvoorbeeld ook. Ik vind het wel leuk om nieuwe dingen te doen als ik ze zelf bedenk.
Mm-hmm.
Maar ik ben het liefst ga ik niet op vakantie. Ben ik lekker thuis en heb ik niet te veel wisselende dingen of zo. Ben ik niet zo'n avonturier. Het klinkt allemaal heel leuk. Ik zou het wel leuk vinden. Maar het zou uiteindelijk niet bij me passen. Omdat het allemaal te onvoorspelbaar en onduidelijk is, zeg maar.
Ja.
Dat is dan voor mij persoonlijk. Maar daarin zie ik over het algemeen ook wel wat verschil.
Mm-hmm. Je moet het eigenlijk dusdanig goed uitplannen, zeg maar, wat waarschijnlijk heel veel energie kost, waardoor je dat liever niet doet. Kan ik
ook,
dat zo?
Ja, en de situatie is nieuw, dus daar moet ik ook weer heel erg aan wennen. Zelf heb ik dat heel erg, en dan moet ik alles weer opnieuw uitvinden. Dat kost heel veel energie. Dan kan een vakantie soms veel meer energie kosten dan dat ik daar heel veel uithaal.
Ja.
En dan zie je soms ook wel dat het ook wel bij autisme passend is. Al geldt dat niet voor iedereen. Er zijn mensen met autisme die prima op vakantie gaan. Zo is het voor iedereen anders.
Mm-hmm.
Maar soms is bij ADHD hoor ik ook wel eens vaak dat ze denken, oh, dat gepland en dat vastgelegd, daar moet ik helemaal niks van weten.
Ja.
Ik weet niet hoe dat voor jou is.
Ja, vind ik wel grappig dat je dat zegt. Want ik had voorheen, en dat vond ik ook wat moeilijker. Kijk, ik had natuurlijk die diagnose ADHD had ik niet. Dus ik dacht eerst ook vanuit helemaal op een gegeven moment toen ik wel merkte van, hey, in mijn hoofd werkt het dus blijkbaar ook wel anders. En toen had ik dus een diagnose in nog dat autisme spectrum. Dus ga je het heel erg vanuit dat perspectief beredeneren. Dus wat ik toen deed is, oh, ik moet de structuur hebben. Dus dan ga ik alles maar van tevoren uitplannen. En daar ga ik goed op. Mm-hmm. Totdat ik op een gegeven moment, toen was ik 18. Ik werd er 19. Ik kwam in een onvast tussenjaar terecht. En ik dacht, nou, wat ga ik in deze 10 maanden doen? Een vriendinnetje van mij, die had ook een tussenjaar. Dus ik zei tegen haar, goh, zullen we een maand op reis gaan? Dus toen zijn we naar Thailand gegaan. Een maand wezen backpacken. En het enige wat we gepland hadden was waren de eerste 2 nachten in Bangkok en de nachttrein naar Chiang Mai, dat is een stad in het noorden. Ja. En de rest hadden we gewoon niet gepland. Gewoon niet. Dat we echt dachten, oké, dat zien we daar wel.
Ja.
Nou, en dat was zo'n verademing. Ik kwam daar zo tot rust dat ik gewoon niet dat gepland had. Dat ik gewoon kon gaan en staan waar ik wilde. Dat ik elke dag gewoon kon kijken, oké, wat wil ik? Waar heb ik zin in? En ik ging daar zo goed op. Ja. Dat ik dacht van, wow, dit is echt voor mij een soort eye-opening. Dat ik dacht van, wow, dat heb ik in Nederland nooit zo ervaren.
Nee. Dat past dan eigenlijk veel beter bij je of zo. Ja. Om het echt te kunnen laten gaan allemaal. Of in ieder geval echt geen voorspelbaarheid te hebben.
Ja.
Terwijl, in het leven heb je gewoon veel gepland en gedoe. Ja. En dat kan soms voor mensen met ADHD, ook voor autisme, maar ook heel veel energie kosten. Dat het allemaal zo gestructureerd is. Maar tegelijkertijd hoor ik ook vaak van mensen met ADHD dat ze wel ook wel je behoefte aan die structuur hebben.
Ja.
Dat is soms lastig, omdat ze anders toch overal heen kunnen schieten, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En dus, maar het soms niet leuk vinden. Maar het is dat soms wel van, ja, ik heb daar wel behoefte aan. En ik hoef niet alle de kanten op te schieten, zeg maar. Dat je bij allebei wel hoort, oké, structuur is fijn, want eigenlijk voor wie niet.
Mm-hmm.
Maar dat bij autisme soms wat meer in kunnen gaan hangen. En bij ADHD soms ook wel echt wel die uitspattingen willen hebben of zo. Of het ook heel fijn vinden als gewoon alles onduidelijk is. En daar heel goed op gaan, zoals jij zegt.
Ja, het is wat ik zelf een beetje zeg, het is een beetje balans zoeken tussen over- en onderprikkeling.
Ja.
Ja. En is het dan ook zo dat je bij autisme over het algemeen, hè, het is natuurlijk voor iedereen is anders, sneller last hebt van overprikkeling dan onderprikkeling? Of hoe is dat bij jou?
Ja, dat is denk ik een goede vraag. Bij mij ben ik ook snel last van onderprikkeling, denk ik. Maar bij mij hebben ze ook wel eens het vermoeden gehad dat ik ADHD zou hebben, maar dat is niet uitgekomen. Dat is waarschijnlijk de kenmerken die vanuit een bepaalde onrust van het autisme schijnen te komen, of wat dan ook. Ik bedoel, je bent natuurlijk niet alleen je autisme of je ADHD, je bent ook je persoon met alles. Dus laten we dat niet vergeten.
Nee, zeker niet.
Maar om het zo te verklaren, ik kan best wel. Maar ik word ook heel erg onrustig als ik dus geen planning heb. Ik ben wel heel erg van planning. En overzicht. Als ik dat niet heb, word ik onrustig. Ik moet gewoon heel veel dingen doen of zo. Mm-hmm. Met lege tijd kan ik niet omgaan. En dat werd ook wel heel erg gezien als, oh, je bent dan onderprikkeld en je wil de hele tijd bezig zijn. Maar dan vraag ik me af. Ja, dat werd dan ook wel met ADHD wat geassocieerd. Maar dat is bij mij niet het geval.
Nee.
Maar overprikkeling, daar heb ik het meeste last van. Dat wel. Dat is gewoon. Dat is gewoon veel. Supermarkten zijn niet mijn ding. Dat loop ik als ik geen lesje heb of wat dan ook, loop ik daar geregeld vast en verlaat ik de winkel weer zonder iets bij me te hebben. Mm-hmm. Vooral na een dag werken bijvoorbeeld. Sommige dingen moet ik gewoon niet doen. Of heb ik vaak mijn koptelefoon. Of vooral geluiden zijn voor mij wel heftig.
Mm-hmm.
Ik denk dat ik vooral de overprikkeling meest ervaar. En onderprikkeling word ik gewoon onrustig, maar daar kan ik dan wat tegen doen. Tenminste, dat is voor mij de onderprikkeling. Dat ik gewoon niet weet hoe ik met lege tijd en niks om moet gaan. Ik weet niet wat jij verstaat onder onderprikkeling of hoe jij dat ervaart.
Als ik echt onderprikkeld ben, meestal is dat een ding van verveling. Mm-hmm. Inderdaad niet weten wat je nu maar moet doen. Maar als ik echt daar te lang in blijf hangen, dan krijg ik echt hele vervelende klachten ook. Dan word ik juist ook somber van of zo.
Okay.
Juist geen zin hebben in dingen. Terwijl je juist dan dingen moet doen, maar je weet eigenlijk niet wat je moet doen. Dus dan doe je een soort van niks. Maar daar word je gewoon heel lamlendig van. Want op een gegeven moment heb je gewoon geen zin meer in dingen. Terwijl je juist dingen moet doen. Dus het is een beetje lastig.
Maar kan je dan niet dingen bedenken, zeg maar, om te doen op zo'n moment? Ook al is het het huishouden, ik noem maar
wat. Ja, dat is het gekke. Want ik vind ook heel veel dingen leuk. Dus ik kan eigenlijk wel zat dingen bedenken. Maar ook geen zin in of zo. Niet echt niet de motivatie voor hebben. Ik moet eigenlijk bij alles wat ik doe, heb ik een motivatie voor nodig.
Oh ja.
Ja, en als ik geen motivatie heb voor iets, dan werkt het niet. Dus ik ben bijvoorbeeld, ik was eerst gestart met de opleiding verpleegkunde. Dat heb ik 4 weken volgehouden.
Okay.
En toen ben ik gestopt. En in het begin was die motivatie er wel. Maar op een gegeven moment toen had ik een anamnesegesprek. En dat ging toen voor geen meter. Nou, de eerste keer had ik hem niet gehaald. Toen dacht ik, nou, zie je wel, kan het niet. Nou, toch nog weer geprobeerd. Had ik hem wel gehaald. Nou, toen had ik weer een verslag waar ik helemaal niks van begreep. En toen dacht ik echt, waar ben ik mee bezig? Ik denk echt, waarom doe ik dit? Wil ik dit? En toen dacht ik, hey, maar ik kan ook gewoon stoppen. Okay, handdoek in de ring, geen zin meer. En geen motivatie meer, het werkt niet meer. Maar dat heb ik ook met schoonmaken. Weet je, helemaal als ik op mezelf woon. Kijk, als er mensen komen, dan maak ik even schoon. Maar stofzuigen, dat ding maakt ook nog eens heel veel herrie. Dus dat vind ik echt dat vind ik verschrikkelijk.
Ja.
Maar het moet toch een keer gebeuren. Dus op een gegeven moment dan ga je er echt aan storen. En dan ineens, dat is voor mij, het moment dat ik me eraan stoor, dan ineens gaat er een soort van knop om.
Dan komt de motivatie.
En dan komt de motivatie.
Ah.
En dan kan ik alles schoonmaken.
Ja.
En dat heb ik met alles. Dat heb ik ook met studeren. Dat heb ik met...
niet omdat het moet. Minder vanuit omdat het moet.
Ja.
Maar eigenlijk wachten. Maar in ieder geval op de motivatie.
Ja, het is echt motivatie. Ja, of echt soms motivatie zoeken. Van hoe kan ik ervoor zorgen dat die motivatie weer groeit? Dus stel, ik studeer en ik heb soms, weet je, social work. Je hebt, ik vind de opleiding fantastisch, maar ik heb ook echt vakken gehad dat ik dacht van, hoezo moet ik dit leren? Wat moet ik hiermee? Waarom is dit? Ja, je moet dit halen voor je studiepunten.
Ja
oké. Denk echt, oh man, recht, verschrikkelijk. Ik doe geen studierechten. Ik studeer social work, toch heb je allemaal rechten die je moet leren. Ik denk, hoe ga ik mezelf hiervoor motiveren? Nou, ik hou bijvoorbeeld van eten, dus had ik zoiets van, als ik dit vak gehaald heb, want ik vind het moeilijk, ik vind het saai, als ik dit gehaald heb, dan trakteer ik mezelf op thuisbezorgd, zeg maar wat.
Je gaat jezelf belonen.
Ik ga mezelf belonen en dan werkt het ineens wel.
Dat is ook wel een interessante, want want waarom zou het niet lukken, bijvoorbeeld omdat het moet? Dat je zegt, dit moet dan en dan af, maar je zou daarvoor
als iemand zegt dat ik iets moet doen. Ja, dan werkt het niet.
Maar heb je dan wat gebeurt er dan in jou? Dat je zegt van, het werkt niet.
Als iemand echt tegen mij zegt van, je moet dit doen.
Ja, of gewoon iets moet voor school. Of een opdracht, dat moet dan en dan af. Maar jij denkt, net wat je zegt, voor rechten. Wat gebeurt er dan dat jij dan niet doet? Of pas op het laatste moment misschien?
Het is heel moeilijk uitleggen. Maar ik kom gewoon niet in actie. Het lukt gewoon niet. En het is heel moeilijk uit te leggen waarom dat dan niet lukt.
Raak je dan ook afgeleid door andere dingen of zo? Is dat het dan ook nog? Of?
Soms wel. Ja.
Want dat zie je, en ik weet niet of dat helemaal hierbij past hoor. Maar ook wel bijvoorbeeld vaak bij ADHD, bij autisme kan het ook, maar bij ADHD, dat dingen tot laatste moment soms worden uitgesteld. Misschien zijn dat dingen waar je dan misschien geen motivatie of onvoldoende voor hebt. Mm-hmm. En dat het op het laatste moment dan in één keer, of is dat iets anders, denk je? En dat kunnen mensen met autisme ook wel doen, maar die doen dat dan vaak omdat het onduidelijk is of omdat ze dan niet goed weten welke stappen ze moeten, waardoor iets bijvoorbeeld vermeden wordt of uitgesteld.
Ja. Ik denk dat bij ADHD inderdaad wel sneller uitgesteld wordt omdat het saai is, omdat er geen motivatie is.
Ja, of concentratie misschien moeilijk om te houden.
Ja, ook, want als iets saai is, hoe hou je dan je concentratie? Ja. Is lastig.
Ja.
Heb ik zelf wel. Ik krijg bijvoorbeeld wel echt stress van deadlines. Dus ik krijg altijd wel al 8 weken van tevoren bewijs van. Dan heb ik nog 8 weken de tijd om een verslag te maken. En dan medestudenten hebben echt zoiets van, alle tijd. Doe maar rustig aan. En dan heb ik stress. Want dan denk ik van, maar ik zie zo'n waslijst wat ik nog allemaal moet doen.
Oh ja. Ja.
En dan ga ik maar heel snel aan het werk. Want ik denk, maar dat red ik niet. En ik moet nog zoveel doen. En waar moet ik beginnen? En hoe en wat en waar? En uiteindelijk ben ik dan meestal 2-3 weken voor een deadline ben ik klaar.
Oh, dat wel.
Dat heb ik wel. Dat bij de meeste ADHD's hoor je dat inderdaad niet. Die zeggen van, dat doe ik last minute. Want dan pas gaat er een soort van knop om met, ik moet nog wat doen. En er is een soort van tijdsdruk.
Ja,
die deadline is er. Maar voor mijn gevoel is die deadline al op de een of andere manier veel eerder of zo. Waardoor ik sneller...
Ja, dat heb ik ook wel. Ik kan het bijvoorbeeld vaak niet overzien hoe lang... Dan kan je zeggen wat jij zegt, nog 8 weken. Maar ik kan dan niet goed overzien. Dan moet ik het ook zo snel mogelijk af.
Mm-hmm.
Omdat ik anders niet kan overzien hoeveel tijd heb ik dan en wanneer. Dan moet ik het echt of heel gestructureerd gaan inplannen.
Mm-hmm.
Maar anders is het ook gelijk stress van het moet nu af.
Ja.
Dan is het gewoon weg.
Ja.
Dus ik ben ook niet van de deadlines. Over het algemeen niet. Dan zit het de hele tijd in mijn hoofd.
Mm-hmm.
En het moet gewoon weg.
Ja. Ja, en dan kun je het afstrepen.
En ik kan het dus wel, als het moet, gewoon doen. Want concentratie, dat heb ik dus inderdaad vooral als ik overprikkeld ben. Niet, zeg maar, voor de rest kan ik me wel concentreren.
Mm-hmm.
En als iets moet, moet het. En als ik het saai vind, ja, dan is dat, ik ben dan wel rigide van het moet af. Het kan niet in mijn hoofd niet af.
Nee.
Want dan klopt het niet en dat kan niet. Dus bijvoorbeeld met als jij zegt een opleiding of zo. Kijk, als je nou echt... Over het algemeen zou mijn eerste gedachte zijn, ik ben begonnen, dus ik moet afmaken.
Oh ja, ja.
En dat zou ik dan minder snel bedenken van in mijn hoofd van, god, dat is ook een optie om dat niet te doen.
Mm-hmm.
Maar dan is dat heel rigide van, oké, hier heb ik voor gekozen. En dan alsof die optie bijna niet bestaat, dat je er niet over nadenkt. Nee, dat moet nu door. Totdat iemand zegt misschien van, goh, je kan ook stoppen bijvoorbeeld. Hè? Stel dat het echt niks is.
Mm-hmm.
Dus een bepaalde rigiditeit bij autisme misschien wat meer. Of en een flexibiliteit eigenlijk wel... wat meer bij ADHD past.
Oh ja, ja.
Denk ik tenminste. Flexibel zijn is niet ook niet altijd even fijn. En met veranderingen en dat soort dingen bij autisme. Ik weet niet hoe jij met veranderingen of... als iemand spontaan je opbelt van... goh, zullen we even dit of dit gaan doen?
Ja, ik had er laatst, was wel grappig... ik had er laatst met een vriendin over we hadden het over spontaniteit... En aan de ene kant ben ik best wel spontaan en kan ik best wel denken, oh, dat ga ik doen. Mm-hmm. Maar soms ook niet. Ik heb ook wel eens weken, en dat heb ik nu momenteel, dat ik dingen heel erg vooruit plan. Dus mijn hele agenda zit gewoon vol. Ja, en als ik dan nog ineens, iemand belt mij dan vanavond op van, goh, zullen we vanavond? Ja, dan kan dat kan niet, want dat past niet meer in mijn agenda. Want die zit al vol.
Maar je zou ook denken, nou, ik gooi iets kan eruit, bijvoorbeeld. Of lukt dat dan niet?
Nee, dat lukt dan... Nou, daar ben ik niet zo goed in. Nee, het hangt er wel vanaf wat voor afspraken het zijn. Kijk, wij nemen nu een podcast op. Dus dit is gepland. Dit hebben we afgesproken. Kijk, dat is anders dan wanneer ik bijvoorbeeld met mezelf afspreek van... Goh, vanmiddag moet ik een uur studeren. Want ja, die studie denk ik dat... meestal kan, ben ik daar wel wat flexibeler in. Dat ik denk van... kan de volgende dag ook nog wel.
Ja.
Maar echt vaste afspraken, dat verzet ik eigenlijk niet. Want dat is wel dat gewoon afspraak is afspraak. En dat is gewoon, dat kom ik na.
Ja, dat snap ik. Maar dingen die... En dat verschilt ook wel. Dat heb ik soms ook momenten. Soms kan ik daar flexibeler in zijn. Maar ik heb ook wel heel vaak dat ook al zijn de dingen die ik zelf bedacht heb om te doen.
Mm-hmm.
Die echt wel op een ander moment zouden kunnen. Mm-hmm. Als iemand dan wat spontaan wat voorstelt, dacht ik nee. Want ik heb nu bedacht dat ik de was zou gaan doen. Ik noem maar wat.
Mm-hmm.
En dan vind ik dat heel lastig om... nu kan ik daar beter mee omgaan. Maar voorheen, omdat dan... raakte ik gelijk onrustig, maar dat kan niet. En dan raakte ik gewoon in stress. Van waarom vraag je mij om ergens naartoe te gaan? Ik moet dit en dit allemaal nog afvinken. Ik ben altijd van het afvinken van het lijstje. Nu heb ik wat meer geleerd ook door... van hoe ga je om met plannen van... Oké, wacht eens even, dit kan ook morgen of dit kan ook dan. Maar vaker roept het in eerste instantie een soort van onrust op en stress.
Ja, maar is het dan zo dat je dan ook echt blokkeert? Stel iemand zegt, stel je hebt dus je hele lijstje wat je allemaal nog moet doen. En stel iemand zegt, goh, ga je vanmiddag mee naar de stad? Ik zeg maar wat. Wat gebeurt er dan echt precies op dat moment?
Ja, hoe ga je dat? Ja, ik noem het vaak kortsluiting. En dat is ook wat veel mensen dan ook wel herkennen als ik dat woord gebruik. En het is echt heus niet altijd op die manier. En het is ook wel afhankelijk inderdaad van hoe je in je vel zit. Maar het is nooit dat ik denk, nou prima, gezellig. Het is altijd dat ik denk, wow, wacht even. En nu dan? Maar ik zou zus en ik zou zo... En dat ik inmiddels wel wat meer weet van, goh, prioriteren, wat kan verplaatst worden. Hè, omdat je een beetje leert en wat flexibeler daarin wordt.
Mm-hmm.
Maar het is altijd wel even lastig. En ook vaak liever niet, zeg maar, als het in één keer komt.
Nee.
Dus dat hou ik graag mijn eigen dingetje gewoon vast. Ja.
Ja. En hoe is dat als je dan, want daar ben ik toch wel benieuwd, hoe is dat als je in een relatie zit... Want dan heb je natuurlijk ook een partner die ook wensen heeft. Maar als je zelf heel erg hebt van... oh, maar dit wil ik op mijn manier, als deze manier doen. Hoe werkt dat dan?
Ja, dat is een goede vraag. Vooral omdat mijn partner, mijn vriend ook nog wel... juist een beetje misschien meer van jou heeft, om het zo maar te zeggen. Niet dat hij ADHD of ADD heeft. Maar ik bedoel, wat meer is van spontaan. En gewoon nieuwe dingen doen. En helemaal niet zo van, het moet allemaal vaststaan. En we zien het wel, weet je wel. Dat kan dat soms wat... lastiger zijn. Vooral aan het begin. Hè. We zijn nu denk ik ruim 11 jaar samen. En vooral aan het begin was dat voor mij soms echt dat ik dacht, oh jeetje, dit best wel lastig. Mm-hmm. Maar ik merk eigenlijk dat ik er ook wel wat flexibeler door ben geworden of zo. Mm-hmm. Hij is misschien wat gestructureerder geworden door mij of zo. Of ja. Hij doet het wel goed op mijn de structuur die ik zeg maar aanbreng tot op zekere hoogte. En ik heb wel een voordeel bij die flexibiliteit die hij dan heeft. Want in de loop der jaren denk ik ook mede daardoor dat ik wel wat flexibeler ben geworden. Of gewoon, ja, omdat je soms gewoon niet anders kan. Dus dat is wel veel makkelijker geworden. En ja, als je elkaar heel goed kent, wordt dat ook wel makkelijker. Maar dat is zeker niet...
Jullie vullen elkaar mooi aan. Eigenlijk.
Ja, natuurlijk heb je nog steeds dat je denkt, oh, dit is gewoon, ja, zoals in elke relatie wel, maar ook wel dat je denkt, ja, dan moet je gewoon bij elkaar maar aanvullen. Dat is gewoon echt iets spontaans of chaotisch en dat ik dan weer helemaal vastloop en dat hij denkt, oh ja, oeps. Mm-hmm. En dan vind je je weg ook wel weer.
Ja.
Maar goed, hij bijvoorbeeld vindt de supermarkt hartstikke leuk en vindt het dan leuk om in al die schappen, weet je wel, dan heb je soms ook wel van die... Die gadgets of zo. En ik vind het helemaal leuk om daar te zijn. Terwijl ik denk, nou, de groeten, liever niet. Zo snel mogelijk weer eruit. Ja. Nou, dan kan je ook denken, nou, weet je, als jij dat dan af en toe doet, dan kan ik weer wat anders doen. En zo helpt dat ook wel een beetje. Dat ontlast mij dan weer op dat gebied. Mm-hmm. Maar dus zo kan je het ook een beetje strategisch verdelen.
Ja, wel mooi.
Ja. Ja.
En waar ik ook wel benieuwd naar ben, hè, want helemaal aan het begin zei jij van ontwikkelingsstoornis. Het is, ja... Ik ben niet zo'n fan van dat woord.
Ja, vooral van stoornis eigenlijk.
Ja, stoornis. Ja. Ik merk sowieso dat daar heel veel weerstand op is bij heel veel mensen. Waar komt die weerstand vandaan? Stoornis, wat...
Ja, het is gewoon een negatieve lading. En eigenlijk omdat we steeds meer zitten op... Hè, ook dat neurodivergente brein gewoon verschillende breinen zijn. Mm-hmm. Denk ik, ja, waarom is het autisme dan een stoornis... Mm-hmm. Dat hebben we gewoon bedacht, omdat het afwijkt van nou ja, wat schijnbaar normaal is. Mm-hmm. Je kan het ook zien als gewoon iets wat anders werkt. En dus andere behoeften heeft of andere... Ja, het klinkt gelijk zo, net als dat ze voorheen ook zeiden... Ja, mensen hebben een defect, weet je wel. Mensen met autisme denken, nee, het is gewoon anders. Het werkt anders. Dus dat ik vind dat woord vaak zo negatief gelabeld. Ik noem het vaak ook gewoon... Ja, ik zeg gewoon autisme. Ik zeg nooit echt autisme spectrum stoornis. Nee. Of... ja, weet ik niet. Dat is ook een beetje... Ja, hoe ik dat zelf ervaar.
Ja.
Maar dat is voor iedereen ook weer anders.
Maar is dat ook niet, als je, tenminste, dat is een beetje wat ik nu dan ineens bedenk. Hè. Is dat niet ook een verschil of jij een diagnose al bijvoorbeeld heel jong hebt gekregen of juist op volwassen leeftijd pas een diagnose krijgt?
Wat bedoel je dan precies? Wat is dan anders?
Nou ja, wat ik zelf echt merk is, kijk, stoornis vind ik... ik kan me ook echt wel voorstellen dat mensen denken van... Ja, dat woord is klinkt heel negatief. Maar ik vind bijvoorbeeld, sommigen gebruiken de term beperking. Dat vind ik persoonlijk nog veel verschrikkelijker klinken dan stoornis. Omdat ik dan zeg van, ja, ik ben niet gestoord. Maar ik heb soms echt wat gevoel dat ik een soort stoorzender in mijn hoofd heb. Wat ervoor zorgt dat ik soms wel of juist niet... functioneer op een manier zoals ik dat zou willen.
Ja.
Terwijl ik denk van ja, ik vind niet dat ondanks dat je dan een soort van verstoring in je hoofd hebt, vind ik niet dat ik daardoor beperkt ben.
Dan een stoornis.
Ja, dus weet je maar.
Voor jouw gevoel.
Ja, en misschien komt het ook omdat ze zeiden vroeger ontwikkelingsstoornis. Ja. En mijn ontwikkeling, kijk, ik was natuurlijk al heel jong toen ze echt zoiets hadden van goh, daar klopt iets niet. Dus als je dat er echt naast zet, naast dus zeg maar die lijn van mensen die zich zogenaamd wel normaal, wat dat dan ook is, ontwikkelt, dan denk ik wel, oh, dat klopt wel. Maar ik kan me wel voorstellen, als jij 40 bent en je krijgt ineens het soort van stempel van, goh, hey, je hebt hier autisme spectrum stoornis, dan denk je ook van, ja, wat is dit?
Ja, dat is ook zo. En aan de andere kant denk ik, het is ook een beetje de beleving bij een woord. Net als dat heel veel mensen zoiets hebben van, ik heb autisme, en heel veel anderen zoiets hebben, ik ben autistisch.
Oh ja, ja.
Ieder zijn ding, weet je wel. Dus dat is ook een beetje je eigen beleving. En misschien is dat ook mijn beleving, dat ik stoornis gewoon een beetje... misschien niet de lading vind dekken. In ieder geval als ik naar mezelf kijk. En dat is misschien ook gewoon persoonlijk. Net wat je zegt, beperking.
Ja.
Beperkt zijn in. Ja, dat weet je, uiteindelijk moeten we daar misschien ook niet... Dat is ieder zijn ding.
Ja, is ook zo. Ja.
Maar als je zegt van, ja, weet je, als je... Uiteindelijk word je er wel mee. Okay, dat klopt wel. Dus wel vanuit de daarom noemen ze het ontwikkelingsstoornis, want je wordt ermee geboren. Dat geldt voor autisme en ADHD. Voor heel veel andere dingen word je niet meegeboren. Bijvoorbeeld een angststoornis. Dat kan komen en gaan. Dat kan door factoren ontstaan en dat kan je behandelen. En autisme en ADHD bijvoorbeeld, dat is er, de basis. Ja. Daarom noemen ze dat ook op die manier een ontwikkelingsstoornis.
Ja, ja. Ja,
ontwikkelingsprobleem.
Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, dat is ook zo. En waar ik eigenlijk ook wel nog een beetje als laatste ook heel benieuwd naar ben, want je bent net met moeder geworden.
Ja.
Nou, allereerst ben ik gewoon heel benieuwd, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met je kind? Het was volgens mij een beetje spannend.
Ja.
Loop allemaal.
Ja, het was niet volgens het boekje gegaan. Nou ben ik natuurlijk gewend dat het leven nooit zo gaat zoals ik het... hoe zeg je dat? De voorspelbaarheid is er natuurlijk nooit.
Nee.
Hè?
Nee.
Zoals mijn brein dan werkt. Dus ik ben altijd geneigd om altijd met alle dingen zoveel mogelijk informatie op te zoeken om het een beetje voorspelbaar te krijgen. Dus dat heb ik natuurlijk ook met zwangerschap en bevalling gedaan. Dat kan je in mensen zeggen, je kan dat nooit voorspellen. Dat weet ik ook. Mm-hmm. Maar ik dacht, als ik nou alle mogelijke scenario's gewoon heb doorgespit en daar helemaal, dan maak ik het een beetje en dan word ik ook wat rustiger van. Maar goed, ik was één scenario vergeten. Althans, in ieder geval een vroege geboorte van 6 weken. Wat ik totaal niet van was uitgegaan. En een placenta wat dan losliet. In ieder geval, het kwam zo uit het niets. Ik was net een dag met verlof en in één keer kreeg ik buikpijn. En een uur later, bij wijze van, had ik een spoedkeizersnee gehad. En was daar een kleine baby.
Ja.
Dus dat ging nog meer onverwachts dan het al onverwachts kan gaan, natuurlijk. Mm-hmm. Dus dat was wel heel pittig aan het begin. En tegelijkertijd sta je ook in een soort van modus, overleving, adrenaline van, oké, het gaat.
Mm-hmm.
Dus daar ben ik nu nog langzaam van aan het herstellen, denk ik, en bijkomen. Het is nu 4 maanden geleden.
Mm-hmm.
En ik zei in het begin al, ik merk dat mijn hoofd nog wat chaos is. Dus als ik in deze podcast soms dingen zeg dat het niet helemaal helder is, of dan kan dat. Omdat het, en dat is ook wel normaal na een zwangerschap, maar ook omdat ik denk, de vermoeidheid zit er nog wel heel erg.
Ja.
Dus wat dat betreft, dat wel, maar tegelijkertijd is het ook gewoon heel erg leuk en merk ik dat er een toch een soort van oermoedergevoel ook, want ik dacht, krijg ik dat dan ook, bij mij wel los is gekomen, waardoor je toch ook een soort van het wel beter aan kan dan wat ik had verwacht, want ik dacht, ga ik dat wel trekken? En ik weet dat heel veel vrouwen zich dat afvragen en natuurlijk ook mannen, maar van moet ik wel kinderen krijgen? Ga ik dat wel trekken? Dat heb ik zelf ook heel gedacht. Maar het valt me mee, ondanks met wat er allemaal gebeurt, dat er toch ergens iets zit van je gaat toch door. En natuurlijk moet je voor jezelf ook goed kijken van oké, heb ik goede fijne mensen om me heen die me af en toe kunnen ontlasten. Maak ik goede afspraken met, hè, als je een partner hebt. En probeer dat ook goed voor te bereiden waar dat kan. En niet zomaar out of blue erin gaan. Maar je kan meer dan je denkt. En dat heb ik wel ervaren.
Ja.
En ik vind wel dat natuurlijk, of je autisme hebt of niet, er zijn sowieso voor mensen, soms is het misschien niet verstandig of haalbaar om kinderen, omdat dat op een of andere manier reden misschien niet altijd handig zou zijn, of dat je dat misschien niet aan kunt.
Mm-hmm.
Maar dat moet niet het autisme leidend in zijn, denk ik dan. Ik denk meer dat je dan moet kijken naar je persoonlijke situatie. Van, voel ik me goed genoeg en heb ik fijn netwerk en ken ik mezelf goed genoeg en denk ik van, dat lukt mij wel.
Mm-hmm.
Dat meer bepalend is dan dat je zegt, ik heb autisme, lukt het me wel. Hoop ik dat mensen dat wat minder dat leidend laten zijn. Want net zoals iedereen, voor iedereen is autisme anders.
Mm-hmm.
En dat heeft ook hele mooie dingen. En kan ook je ook heel veel moois bieden.
Ja.
Dus dat vond ik wel een belangrijke. Dat ik dacht, het valt mij in die zin mee wat het lukt, zeg maar.
Mm-hmm. Ja. Want autisme is inderdaad, het is bij iedereen anders. En het is wel een diagnose helemaal aan het begin. Dat je echt denkt van, wat jij ook daar straks zegt. Kan ik dit allemaal wel? Hoe ziet mijn toekomst eruit?
Ja.
Maar ja, uiteindelijk is, tenminste wat ik zelf zeg, zo'n diagnose is natuurlijk ook op de eerste plaats om jezelf te begrijpen.
Ja.
Maar het is ook een soort hulpmiddel. Maar dat wil niet zeggen dat dat de leidraad van je leven is.
Het zegt niet wat over wie jij bent. Het zegt misschien over een deel van jou. Want net wat ik ook zei, van je bent ieder je eigen persoon met je eigen levenservaring. Een genetische aanleg, een karakter, dingen die je hebt meegemaakt, intelligentie, alles maakt. Plus dan of autisme of ADHD. Jou als persoon. Mm-hmm. En dan ook nog in welke mate. En dus je kan nooit op basis van, ik heb autisme, ik kan wel of geen, dat zou het niet moeten zijn.
Nee.
Dus, ja. dus dat vind ik zelf wel een belangrijk eigenlijk mm-hmm. om mee te geven. Omdat ik weet dat er heel veel vrouwen zijn. En die vraag krijg ik zelf ook vaak via bijvoorbeeld Instagram. Of van ja, hoe weet ik of ik dat aan kan? Ja. En ja, dat wist ik natuurlijk van tevoren ook niet. Maar nee. Kan ik dat wel? Of moet ik het wel doen? Want ik heb autisme. En straks krijgt mijn kind ook autisme. En nou ja, goed, allemaal vragen die ik natuurlijk snap.
Mm-hmm.
Maar het zou zonde zijn als je continu, als je daardoor laat weerhouden, terwijl het misschien wel zou kunnen.
Of ja, want wat is echt belangrijk? Stel, je twijfelt wel of geen kinderen, maar diep van binnen wil je wel een kind. Maar
ja.
Wat is voor jou echt wel dat je denkt van ja, maar daar moet je echt op letten. En als je dat, hoe zeg je dat? Als je dit geregeld hebt of als je... Ik weet niet.
Om de keuze te maken, ja. om ervoor te gaan.
Mm-hmm.
Sowieso wat je zegt, dat je gewoon die behoefte hebt. En niet, want mensen denken, ja, dat hoort, dat doen mensen. Mm-hmm. Nee, wil jij het of wil je het niet? Het kan best zijn dat je denkt, ik heb die behoefte niet. Nou, prima. Dus, mm-hmm. dus dat je gewoon echt dat verlangen hebt.
Mm-hmm.
Dat je, wat ik zei inderdaad, dat je, je zoiets hebt van, nou, ik voel me wel in balans. Tuurlijk kan dat heen en weer gaan. Mm-hmm. Maar dat je voldoende draagkracht hebt, dat je denkt, nou, dat ik ken mezelf nu goed. Ik weet wat mijn autisme, wat mijn sterke kanten zijn. Maar ik weet ook wat mijn minder sterke kanten zijn. Ik weet bijvoorbeeld dat ik soms wel echt moet opletten op... Weet je wel, dat je niet totaal geen idee hebt dat je helemaal uit balans raakt. Dat je mensen om je heen hebt die je ook af en toe, weet je wel, kunnen ondersteunen. Een soort van stabiele basis. Mm-hmm. Ik denk dat dat al heel belangrijk is. En dat is natuurlijk uiteindelijk voor iedereen mm-hmm. die kinderen zou krijgen, zou dat fijn zijn als het een stabiele basis is. Maar ja. Omdat autisme soms wat snel kan wankelen bijvoorbeeld, mm-hmm. Is dat wel goed om van jezelf te weten nou, wanneer dat gebeurt en als dat gebeurt, dat je daar weer... En er zijn heel veel mogelijkheden tegenwoordig ook qua extra hulp en begeleiding die je kan krijgen tijdens en na zwangerschap vanuit de GGZ of speciale organisaties die echt gericht zijn op mensen met bijvoorbeeld een diagnose mm-hmm. en zwangerschap. Dus oh, okay. Dat mensen dat ook weten, die echt van tevoren met jou ook aan de slag gaan van oké, wat kan je verwachten? Wat vind je, waar zou je hulp bij willen? Wat zou je? En dan ook met jou in zo'n proces gaan en ook uitleg geven en tijdens en na. En dat mm-hmm. weet niet iedereen.
Nee, ik wou net zeggen, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Nee. Nee.
En dat kan al heel veel. Of überhaupt er al mee spreken, alleen om te bedenken van gewoon, zou ik de keuze wel of niet maken? Heb mm-hmm. ik voldoende basis? Want wat is dat dan? Weet mm-hmm. je wel, dat kan ook.
Ja.
Dus dus niet vanuit alleen het autisme de keuze maken van wel of niet. Want dat moet dat moet niet leidend zijn.
Nee.
Vind ik. Nee. Hè? Nee. Nogmaals, alles wat vandaag gezegd is ja. mijn ervaring, ja. mening. En ja. Dus iedereen, want er zijn mensen die gewoon heel duidelijk zijn, ik wil het niet.
Mm-hmm.
Ook vanuit het autisme, prima, weet ja. je. Dan moet je het ook echt gewoon niet doen.
Nee. Nee. Vind ik heel mooi dat je dat zo zegt.
Ja.
En ook inderdaad, goede tip, ook met die hulp. Ik heb daar zelf ook nooit van gehoord. Ik ben gelukkig ook nog heel jong, dus...
Ja.
Maar ik kan het volgens mij nog over heel veel dingen met jou hebben. Maar ik wil je voor vandaag heel erg bedanken.
Ja, jij bedankt.
Voor de tijd, voor de ervaringen, expertise die je gedeeld hebt met mij, met ons.
Ja.
Als mensen jou willen bereiken, waar kunnen ze jou vinden?
Sowieso op Instagram dus, autismekracht kunnen ze mij vinden.
Mm-hmm.
Website autismekracht.com. Ik heb ook een mailadres, staat wel op de website. Mm-hmm. Ik kan het ook noemen, info@autismekracht.com. Dus daar via die weg kunnen mensen mij wel vinden als ze of advies willen. Of iets coaching of andere dingen. Maakt niet uit. Mm-hmm. Ik heb ook... Ik weet niet of ik hier reclame mag maken, maar planners.
Ja, mag.
Niet om reclame te maken, maar ook meer om te zeggen van, nou ja, sommige mensen hebben wel baat bij bepaalde plannen die ik heb ontwikkeld. Mm-hmm. En die kan je daar ook op vinden op de site. Als je denkt, nou, ik wil daar wel wat met ondersteuning bij, mag je ook ADHD voor hebben. Mag je ook niks voor hebben. Maakt niet mm-hmm. uit. Dat kan voor iedereen.
Ja.
En via Instagram plaats ik dus veel ook informatie of quotes. Dus als je denkt, nou, dat vind ik wel leuk om te volgen of om daar wat uit te halen, dan ja, zoek me vooral op.
Ja.
dat eigenlijk.
Helemaal goed, het is een mooie pagina. Ik volg hem zelf ook, uiteraard.
Leuk, ja.
En ja, dankjewel. En ook je als luisteraar wil ik voor vandaag weer heel erg bedanken. Vond je dit een leuke aflevering? Laat het vooral even weten op de Instagram of Facebookpagina van We Zijn Het Mensen. Heb je nog vragen naar aanleiding van dit gesprek? Kun je hier ook altijd terecht. Of je kunt bij Celine terecht op Autismekracht. Je kunt ook nog mailen naar wezijnhetmensen@outlook.com. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!